Ja, hij wordt wel de leeuw van Cairo genoemd, of de laatste farao van Egypte, Hosni Mubarak. Vandaag overleed de oud-president op 91-jarige leeftijd. Goedenavond, Mounir Samuel, journalist en politicoloog. Je bent half Egyptisch, hè? Je komt al in het land sinds je klein bent. Je familie zit er.
Ja.
Ik noemde net die twee bijnamen voor Mubarak. Hoe noemden jullie hem eigenlijk?
Wij noemden hem altijd de grote vader, Baba.
Maar het gekke is dat
niet uit liefkozing, maar uit pure veiligheidsoverwegingen. Je kon zijn naam nooit noemen in context van kritiek. Dus wij hadden, zeg maar, pseudoniem.
Maar wacht even, kijk, als je echt met elkaar bent in de huiskamer, zou je zeggen, dan kun je hem toch wel even verwensen.
Je weet nooit of de muren oren hadden. Kijk, de tijd van Mubarak was echt een waarin mensen heel bang waren en zich nog niet zo vrij uit uitspraken zoals ze nu doen. Kijk, tegenwoordig over president Sisi, hij wordt Ibn al-Kelb, hondenzoon genoemd, Ibn Shotan, de zon, duivelszoon.
Ja.
En met zijn naam en voor- en achternaam erbij. Maar in de tijd van Mubarak was echt nog een andere generatie die heel angstig was en de muren hadden oren. Dus het eerste flits die vandaag door mijn hoofd schoot toen ik hoorde dat Mubarak was overleden, was een gesprek dat ik met mijn achternicht aan de telefoon had. Gewoon landlijn destijds in Cairo toen ik zo'n 7-8 jaar oud was.
Mm-hmm.
En er waren protesten tegen Mubarak aan de gang in de straat bij haar in de buurt. Kleinschalig protest.
Ja.
En wij hadden afspraak, maar ze wouden dus eigenlijk die afspraak afzeggen, maar ze kon moeilijk aan de telefoon zeggen van, ja, er zijn protesten en je moet niet komen. Dus ze zei, onze vader is boos. Onze vader is heel erg boos. De kinderen zijn brutaal tegen hem. De kinderen willen niet naar hem luisteren. En papa gaat straf geven.
Ja.
En ik met mijn 7-8 jaar wist exact waar ze het over had en dat ik maar beter niet kon komen. En het grappige was dat op dat moment ook iemand ging kuchen aan de lijn, want je werd gewoon chronisch afgeluisterd in die tijd.
Ja.
Zeker op dat soort dagen als er spanningen in de stad waren. En dan hoorde je gewoon soms echt of en dan hoorde je zo'n mannenstem, zo'n zware mannenstem die letterlijk gewoon de telefoon aan het aftappen was waar je bij zat.
Ja.
Heel interessant was dat. Ja. Dat soort gesprekken.
Maar als je zeg maar in de huiskamer eigenlijk al niet openlijk kon praten over wie die man was en wat hij deed, hoe kwam je dan als kind of als ouder wel aan de juiste informatie? Want
nou,
ik denk dat kranten ook niet vrij waren.
Nee, dat was, kijk, je hebt natuurlijk nu internet en alles en dat heeft ook gewoon heel veel olie gegeven voor de revolutionaire opstanden tegen hem, onder andere op 25 januari 2011. Want in die tijd had je alleen staatstv, nou, dat was natuurlijk compleet gecontroleerd. Je had de kranten, die waren ook compleet gecontroleerd. Ja, dat was eigenlijk staatspers. En de enige uitkomst die er was satellietzenders nemen, satelliet-tv, en dan kon je naar Libanese zenders kijken of je richtte richting Frankrijk en BBC Arabic. En dan kon je iets objectiever nieuws krijgen. Maar nog steeds was het natuurlijk heel lastig om te weten wat er echt speelde in het land. Wat dat betreft heeft internet echt grote en burgerjournalistiek heeft grote veranderingen teweeggebracht.
Ja, want tot dan toe werkt het vaak zo in landen van dictators, om even
klassieke dictators, want Mubarak was een klassieke dictator.
Ja, dat ze worden bewierookt, dat je in beeldvorming
overal
alleen maar groter worden gemaakt.
Ja, elke muur, elke afbeelding. Ik kan ook precies zo Mubarak voor je uittekenen. Ik ben echt opgevoed met zijn beeltenis.
Ja, het klinkt een beetje. Ik zat even wat foto's door te bladeren. Hij had wel een goede kop eigenlijk.
Hij had een ideale charismatische kop voor een dictator. En hij verfde zijn haar heel zwart en zag er altijd heel jong uit. En pochte met zijn potentie. Ja.
Kortom, hoe kun je een hekel aan iemand hebben?
Ja. Nou, dat kan heel makkelijk.
Was je oprecht blij met zijn dood nu? Hoe werkt dat?
Dat is dus het ding. In Egypte is sinds de faraonische tijden een diep respect voor de dood en voor de doden. Dus je zult ook weinig Egyptenaren horen zeggen vandaag, yes, hij is dood en we dansen op zijn graf. Je merkt een bepaalde stilte. Ik krijg een bericht van mijn familie, Mubarak is dood. Ja, hij is dood. Allah yarhamu, mogen God zich over hem ontfermen. Allah yarhamu. Dit is gewoon hoe wij in Egypte zijn. Je spreekt niet nadelig over de doden.
Maar moet ik dat uitleggen als een bepaalde vorm van vergeving, van vergiffenis?
Nee, het is het besef dat God nu zich over hem ontfermt en dat het waarschijnlijk niet mild zal zijn. Dus dan zullen wij maar van hem afblijven, want wij weten zelf ook niet wat ons te wachten staat bij het laatste oordeel. En dit is echt een zowel faraonisch ingegeven principe dat nog versterkt wordt door de islam en het christendom.
Ja.
Dat natuurlijk in Egypte zeer hevig beleden wordt. Dus ik moet eerlijk zeggen, kijk, de man is vrijgesproken in 2017 van zijn directe connectie van de dood van 846 demonstranten tijdens de eerste grote revolutionaire opstand die tegen hem gericht was in 2011. En 6000 zwaar gewonden en gewonden. Hè. Er zijn honderden Egyptische jongeren die 1 of 2 ogen kwijt zijn omdat sluipschutters op de daken bij het Tahrirplein tijdens de protesten tegen Mubarak gericht op de ogen richten. Dat kan alleen gebeurd zijn met zijn presidentiële decreet. Want hij was de alleenheerser, de absolute alleenheerser van Egypte. Maar evengoed is hij in 2017 vrijgesproken. Maar ik hou hem wel persoonlijk verantwoordelijk voor de dood van die 846 leeftijdsgenoten en demonstranten en die 6000 gewonden. En hij is absoluut geen geliefd president. Maar er is gewoon in Egypte zoiets dat je over doden niet op die manier praat als dat wij in Nederland misschien zouden doen.
Nee. Ik weet niet wat jij precies gelooft.
Ik ben zelf christen.
Oké. Geloof je in het hiernamaals voor hem?
God mag dan een stuk genadiger...
Moet hij branden in de hel?
Ik ga niet op de troon van God zitten... maar God mag veel genadiger dan ik zijn als hij in de hemel belandt.
Ja. Overigens, is er ook een periode geweest dat hij wel goede dingen gedaan heeft? Want die komt nu op zijn laatste fase, zou ik maar zeggen. Hij werd best wel als een soort van... Zat hij niet bij de luchtmacht? Nee, commandant? Een heel goede commandant ook?
Hij is in 1928 geboren in een klein dorpje in de Delta. Echt zo'n arme boerenjongen, zeg maar. Die bij de militaire academie kwam en daarna in de luchtmacht belandde. Hij werd generaal van de luchtmacht en had vrij succesvolle operaties tijdens de Oktoberoorlog. Daarom krijgt hij ook een militaire begrafenis. Want als jij in de Oktoberoorlog was als hooggeplaatst militair officieel hebt gediend, dan ben je verplicht dat je een militaire begrafenis krijgt. Dus hij krijgt geen staatsbegrafenis, maar wel een militaire begrafenis. En er zijn ook 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. En dat is eigenlijk om zijn nalatenschap in de zin van hoe hij Egypte beschermd heeft en voor Egypte gevochten heeft tegen Israël te respecteren en te eren.
Ja.
Nou, daar kan je van alles van vinden. Persoonlijk hou ik niet zo van oorlogen, maar hij heeft wat dat betreft het goed gedaan. En er is een ander punt. Toen in 1981 Sadat vermoord werd door de islamitische jihad, mede vanwege de Camp David-akkoorden, dus de vrede met Israël die in 1978 getekend werd, werd Mubarak aangesteld of snel als van vicepresident president gemaakt. En hij heeft het land op dat moment wel gered van enorm grote tumult. Want je moet bedenken, een president is vermoord door een islamitische terreurorganisatie. Ja. Dat is natuurlijk een enorm precair moment geweest voor een hele jonge republiek op dat moment. Want Egypte is pas in 1954 onafhankelijk geworden van de Britten. En was op dat moment nog een heel jonge staat.
Ja, overigens zijn er ook complottheorieën dat hij betrokken zou zijn geweest bij die moord. Dat hij ook in de buurt was. Was hij ook?
Hij was zeker in de buurt, want het was een militaire parade waarbij hij door iemand is doodgeschoten. Een soldaat die bij de Islamitische Jihad zou hebben gezeten.
Maar geloof je dat? Die complottheorie?
Het heeft hem wel gediend. Hij is 30 jaar president doorgeworden. Maar ik vind complottheorieën altijd ingewikkeld. En ik moet eerlijk zijn, ik leefde sowieso nog niet. Dus ik was er in ieder geval niet bij. Laat dat in ieder geval voor alle complotdenkers duidelijk zijn. Ik zat er niet achter. Ja.
Hey, en jij zei, op een gegeven moment kwam internet en toen opende de wereld zich, zeg maar. Hè, door alle demonstraties. Wat is jouw herinnering aan de belangrijkste demonstratie in 2011? Hè?
Ik denk de dag van de dag van de kamelen, dus dat er allemaal kamelendrijvers van de piramides betaald werden om het Tahrirplein op te racen, wat trouwens echt tientallen kilometers van de piramides vandaan ligt, ook nog voor de duidelijkheid, en waar nooit geen ene kameel te zien is, die letterlijk op de mensen gingen instaan en denk dat de hele wereld keek naar wat gebeurt hier. En dat liet echt de wanhoop van het regime zien. En kijk, het internet heeft echt heel veel gedaan, want op een gegeven moment eigenlijk zijn al die protesten begonnen op 25 januari destijds. Dat was de nationale vrije dag van de politie, om te protesteren tegen de politie. Omdat een jongen in Alexandrië vanuit het niets door politieagenten in elkaar werd geslagen en op klaarlichte dag werd vermoord. Daar begon het mee.
Ja.
Maar uiteindelijk richtte zich dat wel heel snel op Mubarak zelf, omdat hij het toonbeeld was van het nepotisme, de corruptie en het brute geweld. Als ik het heb over die anekdote met mijn achternicht en mijn familie, en dat je vraagt, maar waarom dan? Omdat simpelweg, stel je voor, één klein neefje of nichtje hoort iets over wat wij dan zouden zeggen als volwassenen of als kinderen over Mubarak. Zeg dat per ongeluk tegen de buurvrouw. Voor je het weet, binnen 2 uur had je agenten in je huis die alles kort en kleins sloegen. Mijn familie, die niet politiek actief was en eigenlijk zich echt ver hield van alles, heeft meerdere huiszoekingen meegemaakt. Mm-hmm. Het was wat dat betreft wel echt een terreurstaat.
Maar die datum op 2011, waar je zelf niet bij was, geloof ik, hè?
Nee, ik zat toen in Nederland.
Je hebt al gedemonstreerd, maar toen was je daar niet.
Nee, ik was toen daar niet. Ik was toen in Nederland. Toen kwam ik ook op een blacklist. Toen kon ik helemaal niet meer naar Egypte, tenzij Mubarak viel. Dus ik was heel blij dat hij viel.
Ja. Dus het was wel een goede dag. Je was er alleen niet bij. Hoe is het nu met al-Sisi, eigenlijk de huidige president, ook wel veel protest, hè?
Ja, kijk.
Is het beter geworden?
Nee.
Sinds kijk, Mubarak?
Nou, hoe moet je het zeggen? Met het toerisme en alles gaat in Egypte heel goed. Het is nu ook een van de veiligste landen ter wereld qua criminaliteit, dingen. Alles is heel stabiel. En volgens BBC is het de nummer 1 vakantiebestemming van van 2020. Dat jullie het allemaal weten, er is nog geen corona aangetoond. Maar, dat gezegd hebben, er is natuurlijk het met de corruptie en de nepotisme en het hele regime. Het is een verlengde. Kijk, Mubarak was een poppetje van een militair regime. Mm-hmm. En Sisi is een nog meer sophisticated poppetje van een militair regime. Met niet meer hijgende man aan de telefoonlijn, maar hele intelligente opspoorsoftware. Dus wat dat betreft is het subtieler geworden. Sisi ook slim genoeg om zich niet op elke straathoek af te beelden. Mm-hmm. Een slimmere, kapitalistischere, corruptere vorm nog, die heel erg een oligarchie is van dezelfde mannen in pakken met militaire connecties. Dus wat dat betreft, nee.
Slimmer, maar niet beter. Ik moet je bedanken. Meneer Samuel, journalist en politicoloog.